Namens de kerkenraad heet ik u en iedereen die elders mee luistert, hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk en in de Maranatenkerk. Vanavond zal voorgaan dominee van Kampen en de bijbellezing is uit 2 Petrus 3. Voor de verkondiging zullen er 3 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is voor de kerkvoogdij en de derde rondgang, extra collecten, is onze oudejaarscollecte. En voor degenen die niet weten wat dat betekent, dat is een kerkvoogdijcollecte bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw en het pastoraat. Bij de uitgangen is traditioneel ook nog de inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij het consistorie. En daar zijn uiteraard nog de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is voor het project in Kenia. O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis. Wij zingen dat lied zoals het op de liturgie is aangegeven, de versen 1, 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, psalm 103 en daarvan het vierde vers. Zij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen. Psalm 103, vers 4. Wij doen belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en willen daarna zingen uit Psalm 86, vers 8. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genaam. Psalm 86, vers 8. En ieder spreken dan met mij in het hart, aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. En verwacht de opstanding der doden. En het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing voor deze oudjaarsavonddienst vindt u in 2 Petrus 3. De tweede brief van Petrus en daarvan het derde hoofdstuk. Ik lees u dit hoofdstuk in het geheel. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heere en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ons slapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. En worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. De dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandende vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandende zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijvert u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte 2 Petrus 3 en daarvan het 9e vers. Ik lees die nog een keer. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Tot zover. Zullen we nu de Heere bidden om zijn zegen en danken voor zijn zegeningen. Ja, getrouwe Heere in de hemel, barmhartige God en heilige Vader. Aan het einde van deze dag, aan het einde van deze maand, aan het einde van het jaar onzes Heren 2011, mogen wij nog eenmaal samenkomen als gemeente in uw huis. Waar is het beter vertoeven dan in deze ogenblik, de laatste uren van dit jaar die wegtikken, dan te komen waar u wil zijn, waar de Heilige Geest werkt, waar uw woord geopend wordt en waar u in het verleden zoveel zegen en troost en blijdschap hebt willen schenken. Het is de behoefte van ons hart, Heere God, om u in de eerste plaats onze dank te betalen. Van 1 januari tot 31 december, zondag aan zondag, gingen de deuren van de kerk open. Zorgde u voor mensen, bekende mensen, onbekende mensen, gasten. We hebben hoogtepunten mogen beleven in de belijdenisdienst, in de uitzendingsdienst van de familie Strijbis, in de sacramentdiensten, in de leerdiensten, in de eredienst op zondagmorgen. Heren, we mochten de kerkelijke feestdagen vieren. Wat zijt gij goed, o God. Wat zijn uw zegeningen vele geweest. Al zouden we ze tellen, dan komen we handen tekort. We willen daarom u prijzen. Stil worden, Heren. De lofzang in stilheid tot u opzenden. U was het die ons van het beginpunt tot het eindpunt hebt gedragen. En de levensadem van ons nog niet hebt afgesneden. Dank u wel, Heren, voor dit jaar waarin ook uw evangelie mocht worden verkondigd. dat de kerk, ook de Maranatenkerk, niet een geestelijk museum is geweest. Maar dat we in alle kleinheid ook mochten meewerken aan de opbouw van uw kerk in uw koninkrijk. Door ook zending en evangelisatie te mogen bedrijven in Katendrecht en in Licht op Zuid. Heren, wij danken u dat u die deur geopend hebt. Dat er ook door middel van zulke evangelisatie, diensten, zondagmiddag mensen zijn bereikt. Uw woord heeft zijn werking gehad. Heren, zo willen wij de zegeningen die we van u ontvingen, in dank en in stille verwondering weer aan u teruggeven. Wat uit u komt, mag ook weer tot u in lofzang opgezonden worden. Het is uit u, het is door u en het is tot u alleen. Heren, onze gevoelens zijn gemengd in deze ogenblikken. Er was ongetwijfeld veel vreugde, veel dank, veel verrassende zegeningen, beschamende zegen ook, die we van u ontvangen hebben. Helemaal niet verdiend, helemaal niet op gerekend, helemaal niet op verwacht. En u kwam bij verrassing over en u gaf ons een beschamende zegen. Heren, maar er is ook veel verdriet. We denken aan die families waar een jaar geleden nog compleet waren. Maar sommige van het gezin of sommige van de familie, sommige van onze geliefden hebben het eindpunt 31 december niet gehaald. Die we onderweg, op reis, door de maanden heen, moesten afstaan aan die onverbiddelijke dood. Heren, als we mogen weten dat ze bij u zijn, dan hebben ze niet afgestaan aan de dood, maar dan hebben ze moeten afstaan, mogen afstaan in uw armen. Daar zijn ze veilig. Zalig de doden die in de Here sterven. Wat zijn die mensen nu gelukkig. Die hebben geen tranen meer en geen teleurstellingen meer. Die zijn bevorderd tot heerlijkheid. We mogen geloven, ook van sommigen die van ons zijn heen gegaan, dat ze zijn voorgegaan. En dat ze hun eindbestemming, het vaderland hierboven, mochten bereiken. De woestijn uit en het beloofde hemelse land mochten ingaan. Op uw kosten en voor uw rekening. Heren, we willen u bidden als tranen opwellen. Omdat dit jaar voor ons een heel moeilijk jaar geworden is. En we denken eraan terug. Wat heeft het veel ellende gebracht. Als er in het gezin een knik gekomen is. Als het niet meer wordt zoals het geweest is. Heren, als we veel ellende hebben gezien en meegemaakt. Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Als we teleurstelling in het leven moeten incasteren. Als we teleurgesteld worden in het vader zijn of in het moeder zijn. Als we teleurgesteld worden, heren, in ons werk, in vrienden, collega's, in de kerk. O God, wij danken u dat we bij u terecht kunnen. Dat we ook bij u mogen uithuilen. Als we onbegrepen door het leven gaan. Mensen bij ons diepste verdriet niet kunnen. Ze snappen het niet. Heer Jezus, u bent volkomen mens geweest en u bent het nog. En u weet wat er van binnen bij ons leeft. Heer, wilt u troosten? Juist ook in deze uren. Gaat u mee over de drempel naar het nieuwe jaar. En laat uw stok en uw staf, de staf van het woord, ons ook begeleiden en mogen vertroosten. Heer, wat is er veel gebeurd in het wereld rond. We gezien, o God, ook in het wereld gebeuren dat u het in uw handen houdt. Door het oog van het geloof mogen opmerken. Dat u aanstuurt en dat u de gang van de geschiedenis stuwt naar uw voleinding. Dat het gaat naar de wederkomst van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die u wederom gaat inbrengen in deze wereld. Op de dag door u bepaald. En we zien de tekenen van de tijden steeds duidelijker gebeuren. De Arabische lente als een voorbode van die zomer die komt, wanneer u terugkomt. Heel anders dan de wereld het ziet en de wereld het denkt. Maar heren, het loopt u gelukkig niet uit de hand. Door u regerende koningen, u zet ze aan, u zet ze ook af. machtige dictators die sterven of die worden geëxecuteerd. U hebt de hele wereld in uw handen. En uw kerk mag er rust in vinden dat u, o God, de Heer, regeert. Uw raad zal bestaan en u zult al uw welbehagen doen. Heren, we dragen ook op aan u op, uw gemeente, wereldwijd. De vervolgingen nemen toe. De verdrukking neemt toe. Ook in West-Europa, ook in ons land. De kerk is marginaal geworden. We worden steeds meer verdrukt naar de rand, naar de binnenkamer en uit het publieke leven verbannen. Heren, ook daarin zien we het teken van de tijd. De wetteloosheid toeneemt, de afval, de grote afval gekomen is, de liefde verkeelt. Maar heren, we mogen ook zien dat het evangelie wereldwijd wordt verkondigd, dat bijna alle volkeren zijn bereid... bereikt met het evangelie van het koninkrijk. En dan komt u terug. Zou het volgend jaar zijn dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht? Dat we niet hoeven te sterven, maar dat we in levende lijven u zullen mogen zien terugkomen. Heren, mag dat verlangen in ons hart levend worden. En wilt u het vuurtje brandende houden? Heren, wij verootmoedigen ons. We zien dat de kerk ook een slechte naam heeft opgebouwd. Niet alleen door de schande en de smaad van de zonde die uw kerk aankleeft. Maar ook de zonde van de verdeeldheid die de kerk aankleeft. Wij schamen ons, Heren, en verootmoedigen ons voor uw aangezicht. Wij zijn niet geweest wat we hadden moeten zijn. En waar we moesten spreken, hebben we gezwegen. En waar we moesten zwijgen... hebben we dwaze dingen gezegd. Verzoen de zware schuld, o God. En bewijs ons toch wederom uw genade. Heren, we zien uit naar de spaderegen. Naar de regen uit de hemel, de zegen uit de hemel. De Heilige Geest, een nieuwe uitstorting van uw geest. Op het dorre en het droge land van uw kerk. Heren, maak uw kerk weer tot een lusthof. En bewaar ons om te zijn als een kerkhof, dat we de naam hebben dat we leven, maar dat we eigenlijk dood zijn. Heren, zo willen we u bidden voor deze avond. Geef ons uw genade. Zalf mijn lippen, opdat het woord ook vanavond met kracht mag worden verkondigd. En ik met lust het mag vertellen. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Verheerlijk uw grote naam en gebruik ook deze laatste preek van dit jaar om zondaren te brengen aan de voet van het kruis. Om onbekeerde kerkgangers, om ongelovige jeugd, om onverschillige ouderen, om ze wederom voor het eerst of bij vernieuwing diep te doen buigen aan de voeten van Koning Jezus. Heren, zo brengen we onze dank. Onze zonden, onze zorgen, onze zegeningen. We leggen het alles voor u neer. En hoor ons, o barmhartige hoge priester. Getrouwe Heren in de hemel. U die een toevlucht bent van geslacht tot geslacht. Hoor ons uit enkel genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek, het psalm 39, vers 3. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Vers 5, nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? En vers 7, wanneer u straf op een sterveling stort. Psalm 39, vers 3, 5 en 7.
Even iets ongebruikelijks, maar mevrouw Van Welzen heeft haar tas op het toilet laten staan en die staat er nu niet meer. En er zitten allerlei belangrijke zaken van haar in. Heeft iemand die tas daar zien staan of meegenomen? Niemand zo te zien? Dan goed, bedankt.
Gemeente, ik zet boven de prediking het grote geduld van God. En met het allereerst op zijn verdraagzaamheid. Er staat in vers 9 van 2 Petrus 3 onze tekst. Maar de Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar hij is langmoedig over ons. Ten tweede letten we op zijn verzet. Er staat daar hij niet wil dat enigen verloren gaan. Daar verzet God zich tegen. Tegen dat mensen verloren gaan. En ten derde zijn verlangen. Hij wil wel dat zij allen tot bekering komen. Het grote geduld van God zet ik boven de preek. En we letten op een drietal gedachten. Ten eerste zijn verdraagzaamheid. Ten tweede zijn verzet. En ten derde zijn verlangen. Gemeente, waar gaat het over in 2 Petrus 3? Er staat in mijn Bijbeltje boven de laatste dagen. De eindtijd. En ik geloof dat we daarin leven. De eindsprint van de eindtijd. Het gaat als het ware steeds sneller. Als u let op uw Bijbeltje en u let op wat de krant allemaal vermeldt over de tekenen der tijd. Hij komt, de Heere Jezus komt terug naar deze aarde. Petrus, die was daar vol van, die had er al een voorproefje van meegemaakt toen de Heere Jezus nog op aarde rondwandelde. Hij had Petrus, Johannes en Jacobus meegenomen het berg der verheerlijking op. En daar zag Petrus het aangezicht van zijn geliefde meester blinken als de zon in zijn kracht. Je kon er bijna niet naar kijken. Zo schitterde hij van schoonheid en pracht. En zijn kleding werd blinkend licht. Dat was een voorproefje van hoe het zal zijn als Christus terugkomt. Hij komt erop terug in het eerste hoofdstuk van deze tweede brief. Hij heeft iets gezien van de kracht en de komst van Christus daar op die berg der verheerlijking. We zien uit naar de wederkomst. Wat dat betreft was Petrus een Maranatha-christen. We zien uit naar de wederopstanding. Dat de graven zullen opengaan, de doden zullen opstaan. We zien uit naar het weerzien van alle heiligen die ons zijn voorgegaan naar de Here toe. Maar weet je wat er gebeurd was? Die christelijke toekomstverwachting die was een beetje gaan verflauwen. Er kwamen spotters in de gemeente en die zeiden, ja, wat blijft dat nou, die belofte van zijn komst? Sinds de vaderen ontslapen zijn, blijft alles gewoon hetzelfde. Jaar in, jaar uit. Volgend jaar zal het wel weer 1 januari zijn morgen. En dan zullen er ook alweer een keer een 31 december komen. De eerste generatie leefde heel dicht bij de wederkomst. Maar in de nadagen, waarin Petrus schrijft, dan zien we al dat die wederkomst gedacht en dat verlangen op de spoedige terugkeer van de Heere Jezus, dat wegging ebben. Er kwam twijfel. Die belofte, zou dat nou wel waar zijn? Het wordt wel beweerd, Jezus komt een keer terug, maar waarom duurt het dan zo lang? En er kwam zelfs ongeloof, ik geloof niet dat waar is. En er kwam zelfs spot, spotters, die spotten, waar is de belofte van zijn komst? En ondertussen leefden ze er losjes op los. Ze leefden naar hun begeerten, zegt Petrus. Ze wisten het wel, het woord zegt het. Engelen hadden het gezegd toen de Heer Jezus naar de hemel ging. Petrus was daar ook bij. Deze Jezus die naar de hemel hebt gezien, komt dezelfde wijze weer terug. Mensen wisten het wel vanuit het woord, alleen ze wilden er niet meer aan. En wanneer dat Maranatha roep, wanneer die Maranatha gedachte, kom Heere Jezus, als dat gaat verflauwen in de kerk, dan gaat de kerk verwereld lukken. En dat gebeurde niet in tijd waarin Petrus schrijft. We leven in bezet gebied. Oorlogstijd. Geestelijke oorlog. En de vijand die bezet de wereld. En als je niet verlangt naar de grote dag van de bevrijding, dan ben je een slechte vaderlander. Dan ben je misschien wel een verrader. Als de bruidsgemeente, als het wel op onze kerk hebben staan, maar niet meer in onze harten leeft, kom Heere Jezus, als we verleerd zijn om dat te bidden, als we niet meer gaan verlangen naar die bruidegom, Als we niet meer met hem rekenen en als we niet meer letten op de tekenen van de tijd, dan verwereldlijken we. Die tekenen van de tijd zijn signalen als een wekker, als een wekker. En als je de oudejaarsbijlagen, als je de jaarbijlagen ziet van de krant, en je leest het allemaal nog een keer in vogelvlucht, de signalen van een wekker. Nou, als je een nieuwe wekker gekocht hebt, kinderen, en je stelt hem in en de andere ochtend word je wakker, dan ben je bij de eerste signaal weer gelijk wakker, want het is een nieuw geluid. Alleen je moet uitkijken dat je op een gegeven moment niet zo gaat wennen aan de signalen van de wekker, dat je er doorheen gaat slapen. Je wordt er immuun voor. En zo kan het ook met de tekenen der tijden zijn. Je schrikt er in het begin van op, de oordelen die over de wereld gaan, de zending die gelukkig ook doorgaat. Het gaat allemaal door. Maar op een gegeven moment gaan we er ook aan wennen. Aan de verloedering, het abnormale wordt normaal en het ongewone wordt gewoon. We gaan eraan wennen en we worden er immuun voor en we slapen door. Gods alarmbellen rinkelen. Als we letten op het woord en de tekenen van de tijd. Ontwaakt gij die slaap. Word wakker en blijf wakker. Nou ja, er waren mensen die zeiden van ja, alles blijft toch bij het oude. Dan zegt Petrus, nou dat kan wel zo zijn. Maar verkijk je niet, trek geen verkeerde conclusie. Inderdaad, de Heere blijft uit, maar trek geen verkeerde conclusie. En dan gaat hij een aantal argumenten geven. Het eerste wat hij zegt, kijk eens naar de dagen van Noach. Die toenmalige wereld. Wat heeft dat lang geduurd? 120 jaar. Maar de Heere hield zijn belofte en hij kwam om te oordelen. De Heere hield zijn woord. De zondvloed kwam toch. En de wereld is door water vergaan. Het heeft heel lang geduurd, maar het kwam. Hij kwam ten gerichte. Vervolgens zegt Petrus in vers 8. Je moet ook ermee rekenen dat Gods kalender anders is dan onze kalender. Eén dag is bij de Heer als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Gods tijdsrekening is anders dan die van mensen. Wij rekenen het uren, dagen, maanden, jaren. Maar voor God zijn 2000 jaar als 2 dagen. Overmorgen. En dan blijft het nog steeds waar. Ik kom spoedig. Hij is nog geen week weg. Wat bij ons 10 eeuwen duurt, is bij de Heere 1 dag. God komt op door hem bepaalde tijd. Als het tijd is op zijn klok, dan komt hij. En zegt Petrus in vers 10, die dag des Heren zal komen, gewis. Als een dief. Ongewenst voor de spotters en onverwachts, als je niet meer rekent. Voor een kind van God niet als een dief. Voor een kind van de Heren komt die dag als een bruiloftsdag. Niet als een dief. Een dief die laat geen kaartje achter, vannacht kom ik. Nee, dat doet hij niet. Hij komt onverwachts. Denk eraan, mensen. Hij komt terug. En dat zal onverwachts zijn. En dan kom ik bij mijn tekst. Dan heeft hij nog een argument, Petrus. Weet je waarom de Heere God, de Heere Jezus, nog niet komt? Dat is vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, hoor. Die belofte komt echt wel, die gaat echt in vervulling. Maar de Heere is nog zo geduldig over ons, omdat hij niet wil dat we verloren gaan, maar dat we alle tot bekering komen. He, die tussentijd tussen zijn eerste komst en zijn wederkomst, die tussentijd, dat is levenstijd, dat is genadetijd. En het is de bedoeling van God, hij rekt die genadetijd voor ons weer 1 jaar langer. Hij heeft die genadetijd voor ons gerekt, met de bedoeling. Die genadetijd is gevuld met Gods geduld. Met de bedoeling dat wij tot bekering zouden komen. Daarom duurt het zo lang. Weet je wat hier Petrus doet? Hij keert het argument van die spotters om. De spotters zeggen, wij wachten tevergeefs op God. Petrus zegt, mensen zitten andersom. God wacht nog steeds op jou, tevergeefs.
Want als dit komt, is voor jou voorbij. Spotters, wees maar blij dat de Heer Jezus nog niet teruggekomen is. Dat je nog bekeringstijd krijgt. Want dan zou hij terugkomen, dan zou je nu direct naar de hel verwezen worden. Dat is het argument wat hij gebruikt. God is nog zo langmoedig. Hij geeft je nog uitstel. Hij geeft je nog genadetijd, gelegenheid om je te bekeren. Wees maar dankbaar, ongelovigen in ons midden. Dat de Heere nog niet direct met vuur van de hemel gekomen is, met oordeelsvuur, om je te verteren in je ongeloof, hoewel je dat wel verdiend hebt. Ziet u het argument wat Petrus gebruikt? De Heere geeft nog uitstel, hij verdraagt nog zondaars. Langmoedigheid wil zeggen, Gods taaie geduld, grote geduld, zijn verdraagzaamheid. God geeft nog uitstel. De oordeelsdag is er nog niet. En in die uitstelperiode nodigt hij je uit naar hem toe te komen om gered te worden. Opdat je niet zal ondergaan. Dat zegt hij. En dan moet je bedenken, gemeente, dat bij God uitstel, die dag ten gerichte, dat hij zal komen als rechter van het heelal, die dag van het gericht, die wordt nog uitgesteld. En dan moet u bedenken, gemeente, dat de uitstel bij de Heere nooit afstel is. Het komt een keer, hoor. Hij wordt erin gewezen, eerst de gedachte op Gods langmoedigheid. Daar heb ik een poos over nagedacht. Oh mensen, dan zink je eigenlijk weg. Heb je wel eens een half uurtje nagedacht over Gods langmoedigheid? Dat God zo enorm geduldig is. Wat is langmoedigheid? Langmoedigheid, daar wordt in de Bijbel altijd over gesproken tegen de achtergrond van het oordeel van God dat komt. Dat nadert. Dat komt eraan. Ik hoor het ruisen van de voetstappen van de rechter. Die staat voor de deur. Hij is er bijna. En tegen de achtergrond van dat komende oordeel staat Gods langmoedigheid. Kinderen, Gods langmoedigheid is net als een elastiek. Gods geduld is zo groot. Het is dan een zegen als je een vader hebt of als je een moeder hebt. Ik weet niet hoe het bij jullie in je gezin is, maar moeders zijn een beetje geduldiger dan vaders over het algemeen. Als je een vader en een moeder hebt die heel geduldig met je zijn. Maar er komt een keer een moment dat dan is het echt op. Gods geduld is net als elastiek. Je kan het heel ver uitrekken. Het is weer een jaar uitgerekt, 2011. Maar er komt een keer een punt, dan knapt het. En dan doet het heel erg zeer. Totdat de uiterste grens is bereikt. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Totdat de maat van de zonde vol is. En als dan die laatste druppel, die laatste seconde, die laatste zonde erin zit, dan is het voorbij. Gods langmoedigheid. Zo groot, maar niet eindeloos. Al 2000 jaar. Zullen we kijken naar een paar voorbeelden in het Oude en Nieuw Testament van Gods geduld. Dan kijk eens naar Adam en Eva. Wat had de Heer gezegd? De Heer had gezegd in zijn rechtvaardigheid, als je daarvan eet, ten dagen dat je daarvan eet, zou je dood sterven. Al had de Heer God Adam en Eva op het moment dat op de dag dat ze van die vrucht aten, al had hij ze in de dadelijkheid gestraft en het vonnis van de dood voltrokken, dan zou God recht hebben gedaan. Maar God voltrok het vonnis niet, dat is zijn langmoedigheid. Hij rekte de dagen nog wat uit. En Adam en Eva die vielen niet ter plekke dood neer, dankzij Gods geduld. Petrus die heeft een voorliefde in zijn eerste brief, maar ook in zijn tweede brief, voor die geschiedenis van Noach, de ark. In 1 Petrus 3 wordt erover gesproken dat de langmoedigheid van God die bleef maar afwachten terwijl de ark werd gereed gebracht. Weet je hoe dat ging, kinderen? Ja, weet ik, dominee, maar uit de kinderbijbel. Ja, maar toch nog niet helemaal, denk ik. Terwijl die ark in gereedheid werd gebracht door Noach, elke hamer, tik en klop, de deur van hun hart. predikte Noach. Hij had een hamer in zijn hand, maar die mond die bleef maar gaan. Hij predikte Gods gerechtigheid. Mensen, het oordeel komt. God gaat een einde maken met jullie en met deze wereld. Maar hij predikte dat voor een geopende deur. En die deur was heel groot en heel wijd. En die stond niet op een kier, die stond helemaal open. Hij ging zijn vinger omhoog heffen. Denk erom, hij komt. En wat zal het oordeel vreselijk zijn. Dat zal je haren ten berge doen rijzen. Maar de deur staat nog open. Kom mensen. Wend u tot mij en word behouden. Kom in door de deur. 120 jaar lang. Wat een geduld van God. Niet 3 keer waarschuwen. Niet 3 jaar lang. Niet 30 jaar. 120 jaar lang. Wat een uitstel. En wat een uitnodiging. Een geopende deur. De grootste olifant. En de onreinste kikker. Die gingen er allemaal in. En de mensen... Wat duurde het lang voordat Gods geduld ophield en ging plaatsmaken voor zijn toren. De langmoedigheid van God bleef maar afwachten. De Heer is zo langmoedig met zijn volk, met de kerk, de gelovigen. De Heere God zegt van zichzelf, Exodus 34, het volk Israël is verlost bij de Sinaï. En dan is Mozes die berg op en dan krijgt hij daar die tafel onder wet en ondertussen het gouden kalf. Hè? Zonde met het gouden kalf. En dan spaart de Heere dat volk nog. En dan zegt Mozes, hoe kan dat nou? Doe mij toch uw heerlijkheid zien, Heer. Ik snap dat niet. En dan gaat de Heere voorbij. Hè? En dan roept de Heere zijn eigen naam uit. Heere, Heere, barmhartig en genadig. Langmoedig. Groot van goede tierenheid. Heer is zo langmoedig, Heer is een eigen verloste volk. Schoon, zwaar getergd, hebben we gezongen. Zwaar getergd, de zon, het gouden kalf. God houdt zijn toren nog in. Als ik nadenk over Gods geduld, gemeente, dan word ik zo klein, dan wordt de Heer zo groot voor me. Onvoorstelbaar. Gods grote geduld is een van zijn uitblinkende eigenschappen. Met de linkerhand van Gods geduld, met de linkerhand van zijn langmoedigheid, houdt hij de rechterhand van zijn gerechtigheid met een zwaard erin tegen. God is recht en bij de justitie hoort een zwaard. De bijl is al reden in zijn hand, andere Bijbeltekst. Maar de hand van zijn langmoedigheid houdt de hand van zijn heilig recht nog tegen. Weet je wat de Heer Jezus zegt in het Nieuw Testament? Komt eens langs. Na een jaar. En dan nog eens een jaartje in de Maranatenkerk. Ik kerk al 3 jaar in de Maranatenkerk. Oh, dat is fijn. En dan komt de Heer eens langs. Na 3 jaar. En hij kijkt in je leven of de vrucht te vinden is. En dan ziet hij geen vrucht van bekering waardig. Weet je wat God dan zegt? Dan zegt God tegen de hovenier. Hak hem maar om. Want hij beslaat onnuttig de aarde. Hak hem maar om. En dan komt de hovenier. Die vijgenboom die onvruchtbaar is, dat ben ik. De eigenaar, dat is God. En die hovenier, dat is tegen Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn vader. Vader, mag hij nog een jaartje blijven staan? Geeft u hem nog een jaartje uitstel, dat is de langmoedigheid. Dan zal ik er nog eens extra mest omheen leggen. Zal er nog eens extra om graven. Opdat hij, zij, misschien 4e jaar, vruchten de bekering waardig gaan voortbrengen. Zie, dat is het geduld van de heiland. Heren, mag die nog een jaartje hier op deze aarde, wilt u hem nog niet wegvagen? Terwijl de bijl ligt aan de wortel van je levensboom. Nog niet. Dat is een geduld. Terwijl hij er alle recht op zou hebben om te doen. Wat een verbazingwekkend wonder is toch. Dat God ons zondige ras. Ons menselijk ras. Nog niet vernietigd heeft. Dat we nog worden gespaard. Ondanks wat we zijn geweest in het afgelopen jaar. En ondanks wat we allemaal hebben uitgevreten. Tegen beter weten in. tegen je eigen licht in toch doorgaan. En ik mag er nog zijn. Als God met eerbied gesproken, als God nou net zo opvliegend zou zijn als ik, dan had hij met de hele wereld al lang korte metten gemaakt. Een wereld vol goddeloosheid. Wat hebben de Heeren aangedaan? Ook in Nederland. Zijn wet en zijn woord geboden. Hebben u het wel eens uitgeroepen, gemeente? Zo in de bezinning van dit jaar. O Heere, u bent zo langmoedig en ik ben zo hardnekkig. Dat verschil. Heere, wat hou u het lang met me uit? Wat hou u toch lang met me vol? Ik kan ons klein onder worden. Dat u me nog draagt. Dat de aarde zich niet opent zoals het was voor Korach, Datan en Abiram. Dat u me nog verdraagt, Heer. Heere Jezus, dat u nog voor me bidt. Dat ik nog een jaar toegevoegd mag krijgen. In de hoop dat ik vruchtiger voortbreng. Ik die niet wil buigen onder zijn waarschuwingen. Ik die niet wil leren van zijn onderwijs. Ik die niet wil komen op zijn uitnodiging. Genade. Is het u wel eens opgevallen, gemeente? Zo het algemeen hoor, het geldt niet voor iedereen. Maar ja, het is mij wel eens opgevallen zo. Opmerkelijk. Dat juist mensen die God helemaal niet dienen. Die alleen maar voor en in de wereld leven. Dat die vaak toch een zeer hoge ouderdom bereiken. Ze nog zo gespaard blijven door God. Waarom doet de Heere dat? Nou, God geeft ze nog overvloedig tijd opdat ze zich ten laatste. Al is het dan maar ten elfde uren. Opdat ze toch ten laatste zouden bedenken wat tot hun vrede mocht dienen. Genadetijd, langmoedigheid. Mensen misbruiken zo die tijd. In plaats van God te zoeken. God geeft nog ruimte opdat we gered worden. Er staat in vers 15 en 8: langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, voor behoudenis. God geeft ons nog ruimte opdat we gered worden. Hoe? In de weg van de bekering. Daar staat in vers 9 op dat ze alle tot bekering zouden komen. Die bekering tot God persoonlijk. Die ommekeer naar hem toe. Dat is de weg naar redding. Redding van de ondergang. Redding van het komende oordeel. Weet je wat mij wel eens aangegrepen heb, jongens, meiden? Om een simpel voorbeeld, hè. Ik heb ooit eens gehoord van de grote veldheer Alexander de Grote. Nou, middelbare school is van gehoord. De Griekse generaal Alexander de Grote, die had de gewoonte bij zijn veroveringstochten een brandende lantaarn in de lege plaats op te hangen. En zolang dat licht van die lantaarn bleef branden, konden de vijanden zich overgeven. Maar op het moment dat dat licht werd gedoofd, dan was er geen overgave meer mogelijk en dan was er ook geen genade meer mogelijk. Weet je wat daar de les van is? Gods lamp brandt nog. Maar als die lamp van Gods geduld, als die uitgeblazen wordt, die dag der genade is er nog, maar die dag die heeft op een gegeven moment een avond en een nacht. En dan tikt de laatste seconde weg. En dan is het jaar van het welbehagen des Heren voorbij. En dan komt die dag der wrake onze Gods. Dat zijn allemaal bijbelteksten. Gods lamp brandt nog. Heden. Zo gij zijn stemmen hoort. Nou, dat is de gedachte. Tweede gedachte. Het gaat over Gods verdraagzaamheid. Tweede gedachte is Gods verzet. Er staat daar hij niet wil dat enigen verloren gaan. De NBV heeft hier een mooie vertaling van gemaakt. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt vers 9 zo: Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Wat een ruim evangelie. Hij heeft alleen maar geduld met u, met mij. Omdat God wil dat. God wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Hier staat het zwart op wit. Petrus zegt weer tegen die spotters in de gemeente: weet je waarom de Heere Jezus nog niet is teruggekomen, mensen? God heeft jullie niet over voor de ondergang. God heeft jullie niet over om verloren te gaan. Wat is dan verloren gaan? Nou, er staat in vers 7. Dat op die dag van het oordeel, die ten vuren wordt bewaard, omdat je daardoor verdorven wordt. Dat wil de Heer niet. Hij heeft geen lust. Het schept hem geen vreugde als zijn schepselen, ook al zijn ze van hem afgevallen, al zouden die voor eeuwig verdoemd worden. Wil de Heer niet, ondanks dat we hem zoveel verdriet hebben gedaan. Gemeente, daar moet je even goed naar kijken. Niet willende dat enigen verloren gaan. Mag ik daar eens een andere tekst ernaast zetten? In 1 Timotheus 2, daar moet u maar eens even meekijken. 1 Timotheus 2 vers 4. In onze tekst lees je wat God niet wil, expliciet. Niet willende dat er enigen verloren gaan. Maar nou lees je in 1 Timotheus 2 vers 4 expliciet wat God wel wil. Daar staat, vers 3, want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Hier lees je wat God wel wil. Ik ga u wat vertellen. Dat lees je niet in de vertalingen, maar dat zie je wel in de grondtekst. In de grondtekst heb je twee woorden voor willen. In 1 Timotheus 2 vers 4, welke wil? Daar staat een Grieks woord, telo, dat betekent Gods wens, zijn heilswil. Wat de Heere God wenst, wat zijn verlangen is. Het is het verlangen van het hart van God dat alle mensen behouden worden, tot kennis van de waarheid komen. Kennis van de Heer Jezus, die de waarheid is komen. Dat is Gods wens. Zijn verlangen. Zijn begeerte. Maar in onze tekst 2 Petrus 3 vers 9. Niet willende dat enigen verloren gaan. Daar wordt een woord voor willen gebruikt. Dat is een sterker woord. Boele. Dat betekent eigenlijk iets van een wilsbesluit. Een vast voornemen. Een plan. Zijn raad. Zijn raadsbesluit. Zijn vaste wil. Nou, dan ga ik nog een stapje verder. Als er dan staat niet willende, dat sterke woord, dat er enigen verloren gaan, dan zou je het ook zo kunnen lezen. Het vormt geen onderdeel van zijn raadsbesluit dat er iemand verloren gaat. Hoort u dat? Voor de fijnproevers onder ons. Het vormt geen onderdeel van zijn raad dat er iemand verloren moet gaan. Integendeel, God die wil voor iedereen openstaan. De weg tot behoud heeft hij voor iedereen opengezet. En het is Gods liefste wens dat ook werkelijk iedereen de hemel zal binnengaan. Dat is evangelie. Ruim evangelie. Het vormt geen onderdeel van zijn raadsbesluit dat er iemand verloren gaat. En daar moet ik iets wat zeggen. Helaas, en daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Heel helaas, ook in de gereformeerde theologie, dat vind ik echt een fout. In het Calvinisme hebben heel veel mensen gedacht dat de eeuwige verwerping, de verwerping van eeuwigheid, dat God van tevoren al besloten had dat er mensen verloren zouden gaan. Dat is zo onbijbels. Dat is zo in tegenspraak met wat er hier staat. Het vormt geen onderdeel van zijn raadsbesluit van eeuwigheid, dat mensen verloren moeten gaan. Dan zou een mens kunnen zeggen, ja, maar ik kon niet zalig worden. En dat is zo in tegenspraak met wat er hier staat. Want anders had er hier moeten staan dat God wel wil dat er sommigen verloren gaan. En dat staat er niet. En daarom ben ik het ook met de kanttekeningen niet eens. Het spijt me. Want weet je hoe die het invullen? Als het gaat over aan allen en zo, dan zeggen de kanttekeningen, hier gaat het uitsluitend over de gelovigen, over de uitverkorenen. En dan zeg ik nee, dan doe je de Here tekort. Dan laat je de dogmatiek heersen over de exegese, om het eens theologisch te zeggen. Dan verdraai je de schrift tot je eigen verderf. Om je eigen gelijk te halen. God schept geen mensen van wie hij zelf van tevoren bepaalt dat ze verloren zullen gaan. Wat een verschrikkelijke gedachte is dat. En het is ook helemaal niet waar. Het is gelukkig ook onbijbels. God wil dat u behouden wordt. De Heere Jezus heeft geweend, gehuild over Jeruzalem. Gesnikt. Over die misdadige inwoners van Jeruzalem. Hij heeft over gehuild. En hij heeft het ze toegeroepen. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik jullie bijeen willen vergaderen. Gelijk een henna kuikens. Maar jullie hebben niet gewild. Die heilswil van God. Wat een emotioneel gebaar. Wat een ontroerend ogenblik. Hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een henna kuikens. Maar die zondige onwil van jullie. Jullie hebben niet gewild. Als je verloren gaat, wijt dat mij niet. Kan je nooit zeggen, ik kon niet zalig worden. Maar dan is het je eigen zondige onwil waarin jij volhardde. Nou, de Heere niet wil dat er enigen verloren gaan. Waarom gaat een mens verloren? Omdat hij niet zalig kon worden? Wel nee. Hij gaat verloren omdat hij zondig is? Wel nee. Waarom gaat hij verloren? Omdat hij in zijn ongeloof volhardt. Weet je waar ik aan moest denken, kinderen? Ik moest denken aan Petrus. Die is wel eens een keer in het water gevallen, hè, Petrus. Petrus is wel eens een keer in het water gevallen. En hij zonk weg naar beneden. Ja, als je dan niet kan zwemmen. Kan je niks aan doen, hè? Dat je dan verdrinkt. Nee, kan niks aan doen. Maar als je nou in het water valt en je kan niet zwemmen. En er is iemand die jou een hand toesteekt. Of er is iemand die jou een reddingboei toewerpt. En je weigert die reddingsboei aan te grijpen. En je gaat dan, je verdrinkt dan. Dat is je eigen schuld. Dat is je eigen schuld. Dan kan je niet zeggen, ja, ik kon niet zwemmen en daarom ben ik verdronken. Dan moet je wel zeggen, ik kon gered worden, maar ik wilde die reddingsboei niet aangrijpen. Petrus zonk een keer weg en hij riep, Heere, help me. Dat is niet jou. De Heere wil niet dat er enige verloren gaan. Petrus. En Petrus wijst ons weer op Noach. O, de geduld van God. Die prediken de gerechtigheid. Hij heeft tegen al die mensen die stonden te luisteren, veraf of dichtbij, kinderen, jongeren, jeugd, jongvolwassenen en oude vandaag met een stok toen ze er bij die ark stonden. Nou, zullen jullie allemaal Met je babytjes in je hand, die mag je ook meenemen. En je oude vader of je oude oma in een rolstoel, die kan ook de ark wel in. Allemaal. Ik wil dat er niemand buiten blijft. En toen waren die 120 jaar om, hè. Weet je wat de Heer toen zei? Toen zei de Heer tegen Noach, Noach gaat er nou maar in. En toen? God is zo geduldig. Weet je wat er dan staat? Er staat niet in de kinderbijbel, er staat wel in de grote bijbel. Toen is Noach met zijn 8 zielen die ark ingegaan. En toen? Toen heeft een week die ark nog opengestaan. Een week. Zat een week binnen. En pas na die allerlaatste week. Dan staat er en de Heere sloot toe. En toen was het gebeurd. Dat was de laatste seconde. Toen ging de lamp Gods uit. Wat er toen gebeurde, dat is verschrikkelijk. Toen zijn ze allemaal verdronken. Ja. God wil niet dat je verloren gaat. In wat voor tijd leven we nu? De eindsprint, 130 kilometer per uur tegenwoordig. De eindsprint van de eindtijd. Misschien leven we nu, zijn de 120 jaar voorbij. Misschien leven we nu in die laatste week. God meent het hoor. God meent het echt. Hij meent het tot in het diepst van zijn goddelijk bestaan. Hij wil niet dat je verloren gaat. Laatste gedachte. Dat is zijn verlangen. Het eindigt met, maar dat zij allen tot bekering komen. Dat is Gods ernstige begeerte. Dat is zijn allerliefste wens. Dat ze allen tot bekering komen. Allen. Dat is allen, dat is 99% min ik. Nee, allen dat wil zeggen, dat is 100% min niemand. Min niemand. Allemaal, niet alleen de uitvoering, nee, allemaal, allemaal, echt waar, allemaal. Al zou je menselijkerwijs gesproken aan de Heere God kunnen vragen, Heere God. Heb u een verlanglijstje? Wat staat er bovenaan? Staat er bovenaan Gods verlanglijst? Ik druk het maar kinderlijk uit. Dat nou alle mensen behouden worden. Sommigen verklaren deze tekst zo. En die draaien deze tekst net zo lang. Zodat er lijkt te staan dat God niet wil dat alle mensen tot bekering komen. Maar dan verdraai je tot je eigen verderf. Waarom zit je nou zo te beknibbelen op dat ruime? Wil je niet zalig worden dan? Ik zou opspringen van vreugde als ik dat zou horen. De tranen zouden in mijn ogen springen. Heer, kan het voor mij ook nog? Ja, natuurlijk. Als voor mij kan het voor u zeker. En als voor u kan het voor mij ook nog. Allen zalig worden. Dat is zijn vurige wens. Ik las in de voorbereiding van deze preek, de afgelopen dagen las ik een preekje van een dominee. Ik houd het maar een beetje vaag. En die zei, weet je wat deze tekst betekent? Het betekent dat de Heere wil dat allen tot bekering komen. Dat betekent dat alle mensen die kunnen nog zalig worden. En dan zeg ik, man, niet helemaal juist. Niet helemaal juist. Alle mensen kunnen zalig worden. Nee, betekent veel meer. Als het hier Gods wens is dat alle mensen tot bekering komen, dan wil dat niet zeggen dat alle mensen zalig kunnen worden. Dan wil dat zeggen dat de Heere wil dat alle mensen, dat ik preek, dat u moet zalig worden. Die drang. Er is één naam gegeven onder de hemel tot zaligheid, waardoor u niet kan, waardoor u moet zalig worden. U mag niet verloren gaan. Want dat is zo verschrikkelijk. Dat weet alleen de Heere Jezus. Achter hem is het oordeel voor u voorbij gegaan. Maar wat het is om verloren te gaan, dan moet je bij de Heere Jezus zijn. Wat hij daar heeft doorgemaakt. En dat u dat straks, wat ondraaglijk is, tot in alle eeuwigheid zal moeten dragen. Daar heeft God u niet voor over. Daarom leven we nog. Daarom zitten we nu in oudejaarsdienst, om dit evangelie te horen. Daarom, gemeente, heeft de Heer het ons jaar aan jaar, zondag aan zondag, laat hij het ons dagelijks toeroepen, wend u tot mij. En hij maakt er een gebaar bij. Wat een emotioneel gebaar, zei ik net. De ganse dag heb ik mijn armen uitgebreid tot een weerspannig volk. En zo staat hij voor je. Zo staat hij voor je. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Waarom draai je niet om? Waarom loop je nog steeds met je rug en je nek naar hem toe? Dan zit je in de kerk. Waarom staan je oren nog steeds verkeerd? Waarom wilt u zich niet aan hem overgeven? Wat een ontroerend beeld. Als een vader die wacht op zijn verloren, weerspannige kinderen. Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. Kom tot de Vader. Dat wordt bedoeld met dat ze allen tot bekering komen. Kom terug, jongen, kom terug. Mijn schepselen, afgevallen van mij, kom keer weder tot mij. Dat is bekering. Daarom mag ik het u nog toeroepen. Stel je voor dat de Heer Jezus 4 of 5 jaar geleden zou zijn teruggekomen. Stel je voor. Stel je voor dat de Heer Jezus 4 of 5 jaar geleden zou zijn teruggekomen. De oordeelsdag zou komen. Dan zouden er een aantal van u, die zouden nu voor eeuwig verloren liggen. Maar God zij gedankt, in die afgelopen jaren is er doorbraak in uw leven gekomen. De Heer zij geloofd, u hebt vrede met God mogen vinden. Bloed van Christus. Daarom bent u behouden. Daarom bent u gered. Daarom heden. Het kan morgen te laat zijn. Daarom staat de Heer nog steeds te kloppen aan de deur van je hart. Daarom zendt de Heer Jezus nog steeds predikers uit in de heggen en de stegen. In Katendrecht en hier rondom de kerk. En in Malawi. En in Thailand. En in Cambodja. En in Soedan, in Zuid-Soedan. Om toe te roepen, er is nog plaats. Opdat mijn huis vol worden. Dwing ze om in. Ziet u het? Dwing ze om in te gaan. Niet je kan zalig worden. Je moet zalig worden. Je moet mee. Dit mag je niet missen. Want dat levert je eeuwige schade op. Daarom smeekt God. God smeekt. 2 Korinthe 5. Daarom door de gezanten heen, alsof God door ons baden. Daarom smeekt God, laat je met mij verzoenen. Dat is geen formele boodschap. Maar dat is een hele bewogen aansporing van zijn kant. Daarachter zit Gods intense verlangen om jou te redden. Omdat hij weet, omdat de Heer Jezus weet hoe verschrikkelijk het is om verloren te gaan. Daarom doet de Heer moeite om dat ene dwarse schaap te vinden. Laat het nou net een puberschaap zijn. Nou ja, dat is jammer dan. Dat ene dwarse schaap. Hij heeft er al zoveel van die schaap. En die ene dwarse, ja, maar die ene dwarse, die moet ik ook hebben. Ben jij dat? Dwars tot en met, agressief, brutaal tot en met. De Heer wil jou er ook bij hebben. Je mag niet verloren gaan. ...2000 jaar. En dan komt er een moment, dan breekt dat elastiek. Of het nou 120 jaar is bij Noach. Of het is 2000 jaar nu bij ons. Of het is 400 jaar, de Canaanieten, 400 jaar, totdat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol was. 400 jaar heeft dat geduurd. Wat een geduld op God gehad, de Canaanieten. Maar er kwam een moment,
Zo. God wil niet dat je verloren gaat. Niet allen worden gered. Waarom niet? Omdat God het niet wil, jawel. Niet allen worden gered, maar omdat niet iedereen zich wil laten redden. Dat is het. De tijd is begrensd. Dat is het laatste wat ik zeg. De tijd is begrensd. Uitstel is geen afstel. Gods geduld is niet eindeloos. En juist dat geeft des te meer klem aan de oproep dat je tot bekering komt. Of is de zonde je nou nog zo lief dat je er niet los van wil komen? Of is de hemel je nou zo weinig waard? Ik zie wel, ik geloof het wel. Ik vind het wel goed zo mijn twijfel. Ik wil er niet van verlost worden. Voldoet de wereld nou nog steeds voor je? En wil je haar niet verlaten? Is je ziel je nou zo weinig waard dat je speelt met vuur? Ik ga eindigen met een verhaaltje. Eigenlijk met twee verhaaltjes. Weet je, er was eens een keer een spotter. Die stond op een hoge alp, samen met zijn vriend. En die pakte zijn horloge zo. En hij zei, ik weet zeker dat God er niet is. En als God er is, dan geef ik hem 1 minuut de tijd. Om mij nu, binnen 1 minuut, met zijn bliksem uit de hemel te vernietigen. De tijd gaat nu in. En hij stond zo, vriend ernaast. Op een alpentop. De seconde tikte weg. En na een minuut stak hij zijn horloge weer in zijn zak. Zie je wel, dat God er niet is. En toen zei zijn vriend naast hem, pas op jongen, pas op. Want als je zo doorgaat, dan zou je daar wel eens vreselijk voor kunnen boeten. Je hebt God 1 minuut gegeven, maar 1 minuut op Gods klok duurt langer dan 1 minuut op jouw klok. Weet je wat er gebeurde? Nou, die kerel die schopte het heel ver. Op het toppunt van zijn macht begon hij een oorlog. En hij verloor die oorlog. Toen moest hij vluchten. Hij verliet zijn land en zijn volk. En met een Duits soldatenpakje aan, vermomd, probeerde hij te ontkomen en enige uren later knalde de schoten en was het met zijn leven gedaan. Deze man was Mussolini, Benito Mussolini, Italië. Toen de schoten knalden, toen ging de wijzer op Gods klok door de 60ste seconde heen. Toen was de minuut op Gods klok afgelopen. Hoeveel seconden zouden wij nog hebben? Ik weet het niet. Ik weet wel dit. Heden, vandaag, niet nieuwjaar, maar nu nog, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je redden. Amen. We gaan zingen op Psalm 98 vers 4. 98 vers 4. eindigen met een dankgebed. Heren, aan het einde van deze laatste avond van het oude jaar danken wij u dat we mochten afsluiten in uw huis. Heren, we hebben iets mogen horen en mogen voelen van uw liefdesklop. Uw menslievendheid, o God. Uw grote geduld met ons, met mij. Uw langmoedigheid. Heren, we worden er zo klein onder. We versmelten eronder dat u het nou zo lang met me uithoudt. Dat u zo traag tot toorn bent. Tot behoud genegen. Heren, dat u zo'n lange adem hebt. Dat het nog niet te laat is. Dat de genadetijd nog is uitgerekt voor ons allemaal. Heere Jezus, gebruikt u deze dienst om nog een verdwaald schaap of een dwarsschaap te brengen in de armen van de herder. Heere, we moeten er niet aan denken, we kunnen er ons nauwelijks een voorstelling van maken, maar we weten dat uw oordeel komt. En als we dan buiten de deur zijn, al zijn we er een voetstap, een halve meter vandaan, zo dichtbij, maar toch nog buiten en niet binnen, dan gaan we voor eeuwig verloren. En daar hebben we niemand voor over. En u ook niet. O Heilige Geest van God. Wilt u allen die nog buiten zijn. Niet buiten de kerk, maar buiten de ark. Wilt u ze dan nog zelf, voordat het een nieuwjaarsmorgen wordt. Wilt u ze zelf nog binnenbrengen. Hartelijk dank, Heren, voor al die zondagen. Dat we onder uw woord mochten zijn. Dat u hulp hebt gegeven en lust hebt gegeven. En dat u de blijde boodschap liet verkondigen. Uw trouw is groot. Groot is uw trouw, Heer, ook aan ons als Maranatha gemeente betoont. Gaat u zo met ons mee de drempel over. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen een angstig hart. Maak ons in tegenspoede stil. En hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Ik verzoek u nu op te staan van uw zitplaats, als de namen zullen worden voorgelezen van hen die ons zijn voorgegaan in het jaar 2011. Daarna zingen wij aansluitend Psalm 103, vers 8 en vers 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En vers 9, maar zere gunst zal over die hem vrezen. Psalm 103, vers 8 en 9 zingen we aansluitend op het voorlezen van de namen van hen die ons in het jaar 2011 zijn ontvallen. Dat zijn er een viertal. Op 28 januari, op 28 februari... is van ons heen gegaan Johanna Martha van der Bom van 't Hof, in de leeftijd van 96 jaar. Op 6 oktober is van ons heen gegaan Karel van der Klei, in de leeftijd van 102 jaar. Op 16 november is van ons heen gegaan Catharina Hendrika Lahey Kudoot, in de leeftijd van 97 jaar. Ten slotte op 19 december onze oud-predikant dominee Cornelis van den Berg is van ons heen gegaan de leeftijd van 88 jaar. Openbaring 14 vers 13 zegt: en ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen.
Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.